Goedemorgen.
Het is mooi om ook deze dienst te mogen beginnen met gebed. Zullen we samen bidden? Ja, liefdevolle Hemelse Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen. Heer, mogen weten dat we zonder u hier net zo goed niet hadden kunnen zijn. Heer, dank u wel dat u uw eigen zoon gegeven heeft. En dat u hem naar deze aarde gezonden hebt. Heer, om uw wil te doen. Ja, Vader, en wat is het dan ook soms lastig of gruwelijk om te lezen dat u wil als verzoening brengen? Want daarvoor hebt u echt uw eigen zoon gegeven. Heer Jezus, dank u wel dat we u mogen komen danken dat u gehoorzaam bent geweest. Gehoorzaam tot in de dood, ja, die kruisdood. Heer Jezus, wat verschrikkelijk was dat om daar te hangen, onze pijn, onze zonden te dragen. Heer, zoals dat lied ook zegt, duizendmaal, o Heer. En duizendmaal is niet genoeg. We kunnen u daar niet genoeg voor danken. Heer, maar u hebt dat gedaan. Dank u wel dat dat offer ook genoeg was. De pijn die geleden is. Heer, dat we nu bij elkaar mogen zijn. Omdat we weten dat we een opgestane en levende Heer en Heiland hebben. Heer, en dan hebben we inderdaad gehoord dat we van de week ook bij weer een open graf hebben gestaan. Heer, een afscheid wat hier op aarde zo definitief lijkt. Heer, maar dank u wel dat ook deze broeder mocht heen gaan. En ons heeft achtergelaten in de zekerheid en in de troost van het is een tot ziens. Daar, op die plek waar geen rouw en geen tranen meer zullen zijn. Daar waar hij nu al mag jubelen in dat verheerlijkte lichaam voor uw troon. Heer, dank u wel voor die troost. Heer, en wilt u ook met die troost nog meegaan met de familie. Heer, als inderdaad het gemis ook groter wordt. Heer, dat ook dan de dankbare herinneringen er mogen komen. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel ook voor het nieuwe leven, wat ook weer uit uw hand ontvangen heeft. Heer, als we ook daarvoor voor de ouders ook mogen bidden, om juist in deze tijd, in deze maatschappij, om ook het kind weer op te voeden. Heer, dan weten we dat u ook daarbij aanwezig wilt zijn. En ik wil ook bidden over deze ouders. Heer, dat ze dat kind ook de weg mogen voorgaan die u heeft. Heer, we bidden zo vaak voor onze kinderen. Heer, maar we kunnen eigenlijk maar één ding bidden. Heer, wilt u ze vasthouden? Heer, dat ze de keuze mogen maken om hun weg ook met u te gaan. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, wilt u ook zo de kinderen zegenen als ze nu ook naar hun eigen kinderdienst gaan. Heer, waarin ze dan ook uw woorden mogen horen. Heer, we willen u danken voor leiding. Heer, en we weten ook, Heer, dat het niet alleen maar voor grote mensen is, maar juist ook voor die kinderen. Heer, heel vaak zet u kinderen juist centraal. Zijn kinderen een voorbeeld? Heer, helpt ons als grote mensen om dan ook maar van onze kinderen te leren. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en dat zo deze hele dienst door, hier in de kinderdienst, hier bij de grotere mensen, Heer, maar overal, waar vandaag uw woord opengaan. Heer, dat het recht gesneden mag worden. Heer, daarmee bedoelen we dat het goed uitgelegd mag worden. Heer, dat het niet alleen maar verhaaltjes zullen zijn, maar dat uw boodschap van redding en verlossing gebracht zal worden. Heer, want het is nog genade tijd. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente bij elkaar mogen zijn. Heer, dat we liefde en leed ook mogen delen met elkaar. En Heer, we willen u bidden. Komt u maar vanochtend tot u toe. Dat u met uw geest door de rijen gaat. Heer, en dat u bemoediging geeft. Heer, vertroosting geeft. Heer, vermaning. Heer, we leggen het allemaal voor u neer. Helpt u ons om te luisteren of juist ook te spreken. Of de lessen door te geven die er geleerd mogen worden voor vandaag. Heer, we leggen het in uw hand. Zodat u met uw zegen daar doorheen kan werken. Ja, Heer, als we kijken naar het wereldse gebeurten. Willen we u bidden voor uw volk. Uw volk Israël. Heer, wilt u daarbij zijn? Heer, er is geen situatie die u uit de hand loopt. Heer, en heel vaak snappen wij het niet. Heer, dan geef ik maar aan u terug. En zeg, Heer, komt u maar tot uw doel. Heer, zo willen we alles bidden, zo willen we u alles vragen. Weten we dat we dat mogen doen, niet omdat wij iets verdienen. Heer, maar dat we uw Zoon, onze Heer Jezus Christus hebben. Dat we het mogen vragen in zijn naam. Amen. We mogen inderdaad kinderen naar de kinderdienst. Dan gaan wij verder met twee liederen zingen. Zijn liefde zocht mij teder. Als we weten dat zijn liefde ons heeft gezocht, dan kunnen we al weten dat we een Heer hebben die groot van trouw is. Deze twee liederen gaan we met elkaar zingen. kunnen spreken, te kunnen vertalen. Soms dingen te kunnen zeggen waar we zelf niet opkomen. Ik vind het altijd heerlijk om te zingen. Dan zal een harmonica erbij. Het blijft toch een mooi instrument. Ik vind het mooi. Goed, ik wil met u naar de schriftlezing gaan. Ik heb een stukje voorbereid uit het Marcus-evangelie. En we lezen daarvan het tweede hoofdstuk. We lezen Marcus 2, vers 1 tot 12. En ik heb de preek heb ik met ondersteuning van PowerPoint. Even kijken of dat die op het scherm kan komen. Nu zijn er een aantal die denken van, bijna de Marcus 2, dat was in 2008 in elk zo. Maar volgens mij zijn er zoveel nieuwe mensen. Wie weet hem nog? Wie weet wat ik toen gezegd heb in 2008? Nou ja, dat scheelt. Als ik dan dubbele dingen zeg, dan komt u niet naar me toe. Dat had je al verteld, dus dat scheelt. Dat... Herhaling is altijd goed. Dat denk ik ook wel eens. Dat is ook wel een van de redenen dat we elke zondag weer gevoed worden. Want we kunnen het heel moeilijk allemaal maar onthouden. Want alles wat ik vandaag ga zeggen, is al lang gezegd. Alles wat er is, was er al. Is er al geweest en zal hopelijk in de toekomst... Nou, niet zo heel lang meer, omdat ik wil dat de Heer Jezus terugkomt, maar alles zal er ook zijn. Maar laten we ook vanochtend ons weer laten bemoedigen. Als onderwerp... Ja. Heb ik waardevol voor de Heer. En dat is ook mijn gebed, dat het een bemoediging zal zijn... En als u straks bij de koffie tegen mij komt zeggen, dat was helemaal geen bemoediging. Dan ga ik graag samen met u in gebed. Dat betekent dat het woord u scherpt of u zegt om iets te moeten doen in uw leven. Inmiddels hoop ik dat u Marcus 2 gevonden hebt. En dan ga ik door naar de volgende sheet. Jolanda, mag ik gewoon zeggen, volgende dat jij doorklikt? Want...
Hij doet het niet.
Hij laat me een beetje in de steek vandaag, maar dat geeft niet. Als jij naar de volgende wil gaan. Voordat we dit gaan lezen, hebben we een aantal plaatjes. Even zodat u een beetje weet hoe een huis in Israël eruit ziet. Want we gaan natuurlijk nu lezen dat ze een dak gaan slopen. Dat u niet denkt aan hun huidige pannendak of zo. Dat was het niet. Dus even ter verduidelijking, ik heb een aantal plaatjes. Dat u straks weet van oké, wat we nu lezen, hoe dat in die tijd was. Nou, we gaan lezen, en ik denk dat het een overbekend verhaal is. De Heer Jezus geneest een verlamde, staat erboven. En na enkele dagen kwam hij, dat is de Heer Jezus, opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe. Die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen, vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag, neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslastering? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? Tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op. Neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op. Neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. Nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze alle buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee. En heel de menigte kwam naar hem toe. En hij onderwees hem. Tot zover De schriftlezing. Ja, Marcus. En voordat we daar verder gaan, even wat achtergrond van dat Marcus-evangelie. Want het Marcus-evangelie... Nee, batterijen wisselen hielp niet.
Hij deed het net wel hoor. Nu is het op te lezen.
Zie, dan heb ik gewoon ruzie met die dingen.
Probeer nog eens.
Maar staat hij wel aan?
Ja, hij staat aan. Zo technisch was ik nog. Ik denk dat ik hem op jou moet richten ook. Weet je, kom jij gewoon lekker naast me staan. Dan ga ik het woord bedienen. Hey, het doel van de Marcus-evangelie... Dan ben ik toch stiekem blij dat het bij jou ook niet
is. Ja, bij jou.
Is om de Heer Jezus te laten zien als dienstknecht. Een dienstknecht die komt om de wil van zijn vader te doen. En de kern van het Marcus-evangelie, daar mag je nog een keer doorklikken. Als het goed is ben je dan twee keer verder. De kern van het Marcus-evangelie vinden we ook in Marcus 10, vers 45. Marcus 10, vers 45, nou dan moet ik maar snel opzoeken. Er staat namelijk de tekst, want ook ik, de mensenzoon, ben niet gekomen om over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden. Nou, dat is de kern van het hele Marcus-evangelie. En door het hele boek heen gaat u, durf bijna wel te zeggen, in elk hoofdstuk zien dat de Heer Jezus kwam en dat een teken van wat hij heeft gedaan, dat dat dienstbaarheid en opoffering is. En als we dan nadenken over die dienstbaarheid, dan keert zich die vraag ook terug naar ons vanochtend. Dat wil ik continu doen. Wat staat er in Marcus evangelie? Wat hebben we er vandaag de dag aan? Want Gods woord is levendig. Het was niet voor toen, het is ook voor nu. Daar ben ik heilig van overtuigd. En zoals de Heer Jezus dienstbaar was en zichzelf opofferde, zo mogen wij dat ook zijn. Naar elkaar, voor elkaar, maar ook naar de wereld. En dan is dus ook de vraag, doen we dat dan? Of zijn we te druk? Of zijn we te min? Of kunnen wij gewoon dingen niet? Hoe zit dat met ons? Nou, ik wil met u kijken naar de personages uit het Bijbelverhaal. Wat wil het ons leren? Maar ook onszelf daaraan spiegelen. En als we beginnen bij hoofdstuk 2, dan beginnen we al met een feit. De Heer Jezus was thuis. Hij kwam thuis, terug in Capernaum, daar woonde hij. En op het moment dat de mensen horen dat hij thuis is, dan stroomt die hele zaal, zijn woonkamer zouden we zeggen, zijn binnenplaatsje, zijn voorhofje, de plaats waar de dieren waren, dat stroomt vol. En de mensen komen voor Jezus. En we lezen dan ook in hoofdstuk 1 dat de Jezus die was rondgetrokken in Galilea. En hij had daar het woord verkondigd. Hij had zelfs wat wonderen had hij gedaan. En de mensen zijn nieuwsgierig. En waarom zijn ze nou nieuwsgierig? Nou, hij leerde hun als een gezaghebbende. Je vindt dat in Marcus 1, vers 22. Het was anders. Het was nieuw. Alsof er hier op een zondagochtend een nieuwe predikant binnenkomt en die doet het helemaal anders. Nou, dan denk je zo, dat was verfrissend. Zo was dat over Jezus. Hij was anders dan alle schriftgeleerden, alle fariseeën, want hij leerde hen met gezag. Dat is mooi als dat van je getuigd kan worden. En dan komen de mensen kijken, hè? De mensen zijn nieuwsgierig. Ze willen wel eens weten, ze willen de Heer Jezus wel eens zien. Ze willen eens luisteren wat hij te zeggen. Maar dat ging anders dan op de Shabbat in de synagoge. Dit was van een andere orde. En we zien dan ook dat er ook een paar schriftgeleerden komen. Die komen wel eens kijken hoe dat gaat. Jezus doet gewoon wat hij altijd doet. Hij spreekt het woord tot hen. Er is niks aan de hand. Totdat dat moment gebeurt dat in één keer het dak eruit gaat. Nou, zou wel zijn. We zijn hier gewoon lekker bezig. In één keer doe je wat zaken, maar beneden komen. In één keer stort er half dak in. Nou, lekker dan. Ja, de Heer Jezus zal het wel gewacht hebben. Ik denk niet dat hij zo doorgaat. Het staat niet in de Bijbel, invulling van mij, dat mag u vergeten. Maar er gebeurt wat. Het dak gaat eraf. En al die mensen gaan omhoog gaan kijken. En er komt dan een lichtbedje naar beneden. Er staat nog 4 man gedragen. 4 vrienden. Die hebben een zo groot geloof dat ze zeker weten dat hun vriend bij de Heer Jezus moet komen. Dat is al onze eerste letter. Zetten wij door om onze mensen, onze kennissen, om een omgeving bij de Heer Jezus te brengen. Of zeggen wij van, hey, het is vol, we kunnen er niet meer bij. Weet je wat? We gaan het morgen wel weer proberen. Ze hadden die man prima op zo'n lichtmatje weer terug aan de kant van de weg kunnen leggen. Dat hij nog een beetje kunnen redelen. En dan had hij in ieder geval nog zijn avondeten of zo bij elkaar kunnen sprokkelen. Nee, ze zijn ervan overtuigd. Onze vriend heeft de Heer Jezus nodig. Hij moet naar de Heer Jezus. En ze zetten door. En ze klimmen het dak op. Breken het dak eraf. En niet zomaar een dak. We hebben net gelezen, het is één. Het was het huis van de Heer Jezus zelf. Nou, ik ben best brutaal als ik mijn vroegere vrienden spreek. Maar ik weet niet of dat in dat gebeurd had. Gewoon bij de Heer Jezus zijn dak openbreken. Maar zo overtuigd waren ze van onze vriend. Jezus nodig. Dat is de eerste les. Net als in de kerk waren er toen allerlei mensen bij elkaar. Verschillende mensen waren bij elkaar. En de vraag is ook, wat kom je eigenlijk doen? Zoals die mensen toen waren ze in Jezus' huis. Volgens mij geloven we met elkaar dat dit ook het huis van Jezus is. Dus wat dat betreft zit er 2000 jaar tussen, misschien iets langer, maar is het principe hetzelfde. Je bent vanochtend in het huis van Jezus. Wat kom je doen? Kom je uit nieuwsgierigheid? Om te luisteren of het allemaal wel waar is wat er gezegd wordt? Of kom je om kritisch te zijn? Want stel je voor dat er iets niet goed gaat. Nou, dan zijn we wel even. Heel bekend principe in christelijk Nederland. Wij kunnen heel goed elkaar de oren wassen. Maar ook zo moeilijk die voeten. Wat komt u hier doen vanochtend? Of kom je kijken? Misschien gebeurt er nog wel een wondertje. Ik heb alleen maar voorbeelden. Zover ik weet kan ik nog geen wonderen doen. Maar wat is uw drijfje? Of komt u omdat u nieuwsgierig bent naar de boodschap van de Heer Jezus? Wat komt u hier doen? Of is het religie? Hoor je gewoon op zondag naar de kerk te gaan? Doe ik al jarenlang, dus dat doe ik ook vanochtend. Ik zoek een beetje leuke kleren uit. Voilà, ik zorg dat ik er netjes fris gewas bij zit. En hier ben ik. Want het is ook een beetje sociale controle. Hè? Als je op zondag niet bent geweest, hoop je dat op maandag de telefoon gaat. Waar was je? Want je hoort erbij. Je bent een gemeente met elkaar. Ik weet dat dit een warme gemeente is en ik hoop dat als u de kind bent, dat u gemist wordt. Of is het een gewoonte om hier te komen? Maar waarom kom je? Het gaat niet omdat je hier bent, het gaat erom hoe je hier zit. En ik hoop dat ook vanochtend uw gebed is geweest. Heer, spreek tot mij vandaag. Linksom, rechtsom, door het midden, maakt niet uit. Maar ik hoop niet dat u hier komt omdat er een goede spreker is. Het zal heel vervelend zijn in tijden dat u thuis blijft, zegt u dan wat van de spreker. Ik ga het hier nog een keer over hebben in het komende jaar over Hebreeën. Over het niet verzuimen van je eigen samenkomst en waarom dat is. Als ik dat niet wil horen, dan moet u de volgende keer, dan zal Johan voorgaan. Ja, dat is de 17e, maar die keer daarna, dat is ergens in juni. Dan moet u dan maar thuis blijven als u geen leuke preek wil horen. Vandaag is het inderdaad, wat komt u doen? En met welke hartsgesteldheid komt u? Want u kunt er ook zitten als een schriftgeleerde. We zullen wel eens kijken of dat het hier allemaal normaal gaat, zoals wij dat allemaal vroeger gewend waren. Als we gaan kijken naar het verhaal zelf. En ik hoop dat u een beetje inbeeldingsvermogen heeft. Dan wil ik u meenemen naar dat moment. Want vanochtend, nou, soms gaan ze een beetje moeilijk open, maar ik kon gewoon door de schuifdeur naar binnen wandelen. Maar stel nou dat u verlamd zou zijn. Heeft u 4 goede vrienden die u naar de dienst zouden brengen? Wie van uw vrienden vertrouwt u zo dat ze uw draagmatje mogen dragen? Ik heb in mijn voorbereiding al mijn vrienden wel eens door mijn hoofdje laten gaan. Er zijn sommigen die ik het niet zal vragen. Dat wordt geen makkelijke reis voor mij om mijn lichaam. Maar ik ben ook dankbaar dat ik er meer dan 4 heb die mij kunnen dragen. En dat ze dat ook willen doen, want in mijn geval is dat best een opgave voor ze. Maar heeft u mensen die u bij de Heer brengen? Want deze 4 vrienden waren ervan overtuigd dat je de Heer nodig hebt. Brengen uw vrienden u bij de Heer? Of leggen ze u aan de kant van de weg? Kun je in ieder geval nog een beetje je eten bij elkaar bedelen? Zijn ze bereid om voor u het dak van het huis eraf te slopen? Wat doen ze daarmee? En als je zelf op het lichtmatje ligt, en je 4 vrienden laten je, en ik hoop voor u dat het heel rustig gaat, maar naar beneden zakken. En we kijken dat moment, dat lichtmatje komt eraan, en je ligt daar als verlamde op. Dan komt dat moment dat je oog in oog met de Heer Jezus komt. En dan? Kunnen we maar kijken? Wat verwachten we dan van hem? Nou, heb je hem aanstandsbediening gejat.
Zeg je maar.
Dan mag je zelf doorklikken.
Als je het zo doet, dan klik je door.
We gaan eerst even kijken waar we zijn geweest. Nou, het evangelie naar Marcus. Die mag door. Nog eentje. Mag je nog eentje verder. Dat zwart beeld. En nu nog. Ja, wat zou u van God wensen? Als je op je lichtmatje gaat. En ik heb dit een keer bij ons aan de kinderen van de gemeente gevraagd. En wat is dan uw wensenboom? Er komen allerlei dingen. En u snapt zelf wel wat er ook staat. Het gaat helemaal niet over onze wensen. Het gaat helemaal niet over wat wij willen. Kijk maar in vers 5. Want vers 5 zegt ons, de Heer Jezus zag het geloof. Niet van die man die langzaam op het matje bij hem kwam. Hij zag het geloof in die 4 vrienden. En op basis van dat geloof, wat zegt hij? Zoon, uw zonden zijn vergeven. Jezus zag dat wat die man nodig had, vergeving van zonde was. Ik weet niet of dat die 4 vrienden daarop zaten te wachten. Ik denk als ik met mijn vriend zou gaan zeulen, en dan bij de Heer Jezus bracht dat ik daar was gekomen voor dat wondertje. Dat had hij in Galilea ook gedaan. En doe dat wonder dan ook maar voor mijn vriend. Vergeving van zonde. Oké. Maar dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus werkt niet in mijn logica. En of het nou ligt aan mijn logica of aan de Heer Jezus, dat mag u zelf weten. Maar de Heer Jezus doet dingen anders. De Heer Jezus ziet altijd het hart aan. En hij ziet wat deze man nodig had. En dat geeft hij hem dan ook. Mag door naar de volgende. Waardevol voor de Heer is het thema. Stel nou dat ik tegen u zou zeggen, hoeveel mensen heeft u bij de Heer gebracht? Hoeveel mensen kan u zeggen, ja, ik heb ze bij de Heer Jezus gebracht? Of bent u in de weg gestaan? Hoe vaak moeten we eigenlijk tegen onszelf zeggen, dat was niet zo slim. Ik ben een sta in de weg geweest. En ben je dus een van die mensen waardoor het huis bij de Heer Jezus vol zat en die verlamde gewoon niet naar binnen kwam? En als ik die vraag eerlijk stel aan mensen, en ik zal niet vragen om mijn hand op te steken, dat doe ik voor de klas wel, maar hoe is die balans in uw leven? En hoe vaak is het, ja, ik had wel gewild, maar het lukte niet. Of ja, je gaat toch niet ook zomaar over de Heer Jezus praten. Er moet een aanleiding voor zijn. Ik moest wel lachen. Ja, Ik zat daar net te luisteren naar je verhaal over dopen. En dan begin je met handelingen. En in één keer moet het mooi weer worden. Je zit toch een mietje? Die man in zijn wagen zei toch ook niet tegen Filippus, kom even mooi. Weet je, ja, misschien was het wel mooi weer, weet je niet, hè? Maar ik lees het niet. Dus ik vind het wel grappig. Wij hebben altijd een maar aan het geloof. Wij hebben altijd wel iets. Ja, en dan? Wat moet je daarmee? Hoe gaat dat dan? En heel vaak mogen wij ook kiezen. Heel vaak mogen we ook zeggen, ja, maar dat kan ik niet hoor. Of ja, nou kom volgende week eens terug. Of mijn agenda is te druk. Weet je, ik lees nergens in dit hele verhaal dat mensen wat te kiezen hadden. Ik lees nergens dat die vier vrienden een hele preek tegen die verlamde man hebben gehouden waarom die überhaupt wel niet bij de Heer Jezus was. Volgens mij had hij ook niet veel te vertellen, hij is gewoon opgepakt en aangebracht. Het was heel praktisch. En ik maakte net een geintje van, maar ga maar eens iemand tillen die op zijn lichtmatje ligt met vier man. Dat is moeilijker dan je denkt, hè? Maar heel praktisch waren deze mannen bezig. Waarom? Hij moest naar de Heer Jezus. De Heer Jezus was ook gewoon bezig. Hij was het woord aan het verkondigen. En in één keer krijg je een situatie op je pad. Pats! Dan breek je dak open, laat iemand zakken, doe er maar wat mee. In het moment zelf. De Heer Jezus had zich niet kunnen voorbereiden. En dan ga je dingen doen. En hoe zit dat met ons? Hebben wij heel veel voorbereidingstijd nodig? Of gaan we ook gewoon dingen doen? Weet je, ik heb, u ziet het al op het plaatje, maar dit is een ballon als het goed is, hè? Bent u mee eens, toch? Ja. Voor de mensen achterin, ik weet niet of dat kan zien. Maar heel vaak hebben wij met al onze smoesjes, hè, want zo noem ik ze dan maar even, of al onze goede redenen, zoals u dat dan noemt, hè, hebben wij wel een reden om iets niet te kunnen. En dan disqualificeren we onszelf. Want waar is deze ballon goed voor nu? Nou, nergens meer van horen, toch? Wel. Nee. Wel. Kunnen niks meer mee. Ja, prullenbak in. Helemaal niks. Je hebt er niks meer aan. En dat is wat wij als mensen ook doen. Ja, maar ik kan dit niet. Of ja, maar ik kan dat niet. Weet je, op school kan ik niet zo hard lopen. Ik was niet zo van de gym, nog steeds niet. Ja, dus ga ik maar achteraan staan wanneer iedereen gekozen wordt. Het gevolg is dat ik mezelf heel zielig vind, want ik werd altijd als laatste gekozen. Ik werd liever helemaal niet gekozen. Of omdat ik dyslexie heb, kan ik heel moeilijk uit de Bijbel lezen. Of omdat ik, nou tegenwoordig hebben we allerlei stempels en we disqualificeren alles en iedereen. Maar je bent nergens meer goed voor. En zo word je in de maatschappij weggezet. Of misschien heb je jezelf wel weggezet. Voel je je te jong om dingen te doen? Voel je je onbekwaam om dingen te doen? Misschien ben je wel ziek. Hoeveel zieken kent de gemeente van Christus wel niet? Maar kun je daarom niks doen? Ben je echt onbekwaam? Die ballon is nergens meer goed voor. En voor de maatschappij lijkt dat ook zo. Voor de maatschappij was deze kreupele ook niks waard. Gewoon keihard in zijn tijd, hij kon niks. En je had er helemaal niks aan. Ja, aan de kant van de weg leggen, een beetje bedelen. Hij miste het doel in zijn leven. En het doel missen, ik hoop dat u dat kent, dat is de definitie van zonde. Zonde betekent letterlijk je doel missen. En toen dacht ik, weet je, die schriftgeleerden waren niet gek. Vers 7. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Ik geef er zo helemaal 100% gelijk in. Maar de Heer Jezus zegt echt in vers 5, zo, uw zonden zijn u vergeven. Een kortsluiting in mijn autistische brein. Hoe dan? Wat had die meneer verkeerd kunnen doen? Belletje lellen of zo? Ja, ik weet het niet. Toen dacht ik, ja, je hebt er jarenlang aan de kant van die weg gezeten. Wat zou jij allemaal wel niet gedacht hebben van al die mensen die voorbij zijn geweest? En hoe vaak is dat ook niet het begin van zonde? Het begint hier. Met wat we denken, wat we doen. En een ieder, hoe lief je er ook uitziet, ook al heb je nog nooit wat verkeerd gedaan, een ieder van ons heeft toch echt vergeving van zonde nodig. En wat zegt nou de Heer Jezus? Als je zonden vergeven zijn, wat ben je dan? Een nieuwe schepping. Volgens 2 Korinthe 5, vers 17. Je bent een nieuwe schepping in Christus. En ik ga een vraag stellen, dan mag ik beantwoord. Wat gebeurt er als je je leven geeft aan de Heer Jezus? Dat is een heel belangrijk detail. Wat gebeurt er dan? Efeze 1, vers 13. Juist dan, u krijgt de Heilige Geest. Wat doet die Heilige Geest? Is je gids, leven lang. Ja. Juist om hij overtuigt de wereld, maar van zonde krijgt hij het oordeel. Maar hij werkt van binnenuit. En voor mensen die zichzelf disqualificeren, maar die hun leven geven aan God, weet je wat daar gebeurt? Mensen zijn waardevol voor de Heer. De maatschappij kan ze afgeschreven hebben. Maar God met zijn geest werkt in u. En dan gaat het niet meer om jou. Dan gaat het om de Heilige Geest. En zo ook deze man. Hij was krul. Hij was goed voor niks. Hij was afgeschreven door onze maatschappij. Wat zegt de Heer Jezus? Je bent voor mij, ben je bruikbaar. Dat lukt er natuurlijk niet om een knoop te maken. Maar dat is het mooie. En ik weet niet hoe u er hier vanochtend bij zit. Ja. Voel je afgesloten? Of ben je waardevol voor de Heer? En welke omstandigheid dat ook is in je leven? De Heer zegt, voor mij ben je waardevol. Kun je zelf dit disqualificeren. Laat je vrijmaken alsjeblieft door Gods woord. Ja, want hoe vaak schrijft de maatschappij ook onze mens helemaal af? Ja. Weet dat God anders werkt. God doet dingen zo anders. God doet dingen zo verschillend. Ja. Hij zegt ook in de Handelingen, als je tot mij komt, dan zal je mijn getuige zijn. Niet uit jezelf, maar door de kracht van de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 8. Wanneer de Heilige Geest overkomt, dan zul je kracht ontvangen en je zal mijn getuige zijn. En de Heilige Geest kan veel meer doen dan wij denken, bidden of beseffen. Laat jezelf niet te snel afschrijven, lieve mensen. En of je hier nou oud bent of jong bent, wat dan ook, je bent bruikbaar. En dan kan je zeggen, ja, leuk dat de Heere God wat kan met zo'n verlamde. Want dat lezen we. Hij staat gelijk in zijn dienst, hè. Vers 8. Eigenlijk zal bij vers 7. En de Heer Jezus zegt, zoon, uw zonden worden u vergeven. En per direct krijg je commentaar. Hoe kan dat nou? Alleen God kan zonden vergeven. Wie denkt wel niet dat hij is? Zitten ze allemaal na te denken. Lekker kritisch te zijn. Maar de Heer Jezus zegt, oh, wacht even. Wat is nou gemakkelijker om te zeggen, je zonden zijn vergeven, of te zeggen, sta op. En nu gaat die kreupele man, omdat ze zonden zijn vergeven, omdat hij gereinigd is, wordt hij per direct bruikbaar voor de Heer. Maar het is nog steeds een kreupele man, liggend op zijn lichtbeetje. En Jezus pakt hem als voorbeeld. Letterlijk, opdat jullie zullen weten. En dat zegt hij tegen de schriftgeleerden en de fariseeën die er zijn. dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om zonde te vergeven. Zeg ik tegen jou. En dan pas gaat hij de kreupele man gebruiken. Dan pas zegt hij, sta op. Omdat hij een voorbeeld moet zijn, bruikbaar voor God. Niet omdat hij zo makkelijk genezen moest worden. Er zijn ook mensen niet door de Heer Jezus genezen. Hè? Als we later lezen bij Petrus en Johannes, die genezen ook iemand. Hoe vaak is de Heer Jezus op de weg naar de tempel langs die persoon heen gegaan en heeft hem dus niet genezen? Dat komt omdat het zijn tijd nog niet was, want hij moest bruikbaar zijn voor Petrus en Johannes. Geld hebben we niet, maar wat ik heb zal ik je geven. Maar die leeft ook in de tijd van Jezus. Er zat niet 200 jaar tussen of zo. En die man die lag daar wel te bedelen en te wachten. Hé, je hoorde ook al die verhalen van al die mensen die de Heer Jezus beter maakten. En bij hen deed hij het niet. Ja. Tja, een ander voorbeeld. Want je kunt wel zeggen, ja, leuk Wijnand, zo'n ballonnetje, dat kan ik ook. En leuk dat je hier staat. Maar je kent mij helemaal niet. Jij weet mijn situatie niet. Jij weet niet hoe diep ik ben gegaan of hoe lang ik dingen al mee zul. Nee, dat weet ik inderdaad niet. En toch weet ik wel dat u waardevol bent voor de Heer. En ik heb een ander voorbeeld. Ja. Ik geloof namelijk dat u hier zit. Dat de Heer God u gemaakt hebt. We zeggen dat altijd als baby's geboren zijn. Hartstikke mooi. Dan beginnen we altijd naar Psalm 139. Hij heeft mij gemaakt. Mijn vormeloos begin was voor u niet onbekend. We kennen hopelijk al die teksten. En tegelijkertijd zitten we dan hier en zeggen we, ja, maar ik ben net goed voor niks. Ik kan dat niet. En als je een taak moet oppakken, dan is die voor iedereen behalve voor jou. Oké. Ik geloof op grond van Psalm 139 dat God geen fouten maakt. En als u hier zit, misschien vandaag wel voor het eerst, en u denkt daar anders over, dan heeft u deze week huiswerk. Dan gaat u maar eens Psalm 139 lezen, dan sluit je maar op in je binnenkamer, dan ga je met God eens vragen, ja Heer, hoe kan dat nou? Als dit uw belofte is, als u ook mij geleden hebt, als al mijn levensdagen er niet één van ontbreekt in uw boek, waarom ben ik dan niet bruikbaar? Waarom kan dat dan niet? Ik geloof dat het wel kan. Welke situatie u straks ook bij de koffie komt vertellen. Ik geloof dat de Heer op uw levenspad een doel heeft. En jullie hebben vrijdag bij een open graf gestaan. Ik mocht daar woensdag staan en een maatje van mij begraven. 16 jaar lang had hij niet aangeboren hersenletsel. Had een ongeluk gehad, was van zijn paard gevallen. 16 jaar lang niet kunnen spreken, niks kunnen doen. Waar was de Heer? Het werd mij gevraagd, wil je alsjeblieft spreken over Spreuken 3? Ken hem in alle wegen, dan zal hij je paden recht maken. Toen dacht ik, ja, hoe dan? Maar weet u wat er gebeurde op de uitvaart? De zaal was te klein. Er werden extra stoelen bijgezet. En ik heb daar mogen spreken. En toen heb ik het doorgetrokken naar Matthäus. Kom maar naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En ik heb daar gestaan met een juk. Ik heb hem om mijn schouder gelegd. En ik heb zijn zoon naast me geroepen. En ik heb gezegd, kom maar eens naast me staan. En ik heb gezegd, jij kunt nu nergens niet naartoe. Want wij zitten aan elkaar vast. Dat is wat de Heer Jezus van u vraagt. Kom maar naar mij. Als je vermoeid en belast bent. Je bent waardevol voor mij, maar je moet naast me komen staan. En je moet met mij samen op weg gaan. En als je samen in een juk zit, dan kun je niet rechts. Of dan kun je niet hard gaan lopen. Nee, dan ben je samen. Ik hoop dat u samen met de Heer Jezus in dat juk zit. Dat hij van binnenuit met zijn geest mag werken. En dan gaan er inderdaad onvoorstelbare dingen plaatsvinden. En de woorden mochten weer gesproken worden. En er waren mensen versteld dat je dat doet tijdens een begrafenisdienst. En dan gaat het niet om de spreker of wie dat dan ook doet. Maar dan gaat het om de Heer. Dat Hij verheerlijk mag worden. Dat is wat de Heer Jezus hier ook doet. En dat is ook wat Hij zegt in Psalm 139. En ik noemde het net al. Misschien heb je dyslexie, misschien heb je ADHD, misschien heb je dit, misschien heb je dat. Ja, lieve mensen, we zijn met elkaar een maatschappij. We zijn met elkaar gemeente. De maatschappij is heel blij met de autisten. Kijk maar eens naar de game-industrie. Dat zijn al de mensen die de games testen op fouten. Want die slaan niks over. De mensen met de wiskundeknobbels. Belastingdienst. De ADHD'ers. Dat is onze vermaak. De stand-up comedians. De liefdevolle en zachte moeders. Om ons te troosten en te helpen wanneer het niet goed met ons gaat. Sommige lomperikken zijn blij dat ze heel zwaar werk mogen doen. De vergeetachtigen die worden minister-president. En gaat u zomaar door. It takes all to get a society. Ja? God heeft een bedoeling met u en met jouw leven. En ik geloof dat hij dat ook zal doen. Dat je waardevol bent voor de Heer. En ergens bij geboorte heeft hij iets bij u erin geplant. We noemen dat ook wel gaven en talenten. En misschien zitten die erin waarvan u niet eens weet dat ze erin zitten. Maar bij deze man, de kreupelheid van deze man, maakte dat hij voor de Heer Jezus een voorbeeld kon zijn. En niet zomaar een voorbeeld. De Heer Jezus kon duidelijk maken aan schriftgeleerden en fariseeën: ik heb de macht op aarde om zonde te vergeven. Nou, hoe mooi je wil het hebben. Maar ja, of je daar dan je hele leven lang kreupel voor wil zijn, dat weet ik dan niet. Er staat nergens een leeftijd van deze man. Verder op een Bijbelverhalen lezen we wel van een man die 38 jaar lang ziek is. Is hij dat waard? 38? 38 jaar lang ziek zijn, zodat je als voorbeeld van de Heer Jezus kan zijn? Zou niet op mijn mensenlijstje staan. En wat ik net zei over die zoon en over zijn vrouw. Het staan bij een open graf. Ik zet het niet op mijn verlanglijstje voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. Maar het gebeurt. En hoe kun je God verheerlijken? Hoe ben je waardevol voor Hem? En ik kan even de handen pakken, want ik ken dit trucje. Gaat niet altijd goed. Weet u, als dit uw leven is, dan zegt de Heer, ik heb in jouw leven heb ik bepaalde dingen erin geplant. En of dat nou je karakter is, of je gaven en talenten, maar de Heer gaat met ons aan de gang. En op het moment dat wij tot de kentenis van de waarheid komen en de Heer gaan dienen, dan gaat er wat gebeuren in ons leven. En dan zegt de Heer Jezus, ik ga met jou aan de gang. En als ik met jou aan de gang ga, dan gaat er een proces in je leven gebeuren. Dan gaat er een proces in je leven gebeuren, net als wat u ziet in deze fles. Dat is niet een proces van 1, 2, 3 en klaar. Dit kan best heel lang duren in je leven. Maar de chemie die hier plaatsvindt, samen met de Heer Jezus, betekent dat u gaat dingen doen. Dat betekent dat als u uw leven aan de Heer Jezus geeft, dat Hij hele mooie dingen gaat doen. En dat kan bij de een een klein werk lijken, bij de ander een zwaar en groot werk lijken. Maar Hij gaat met u aan de gang. En ik weet niet hoeveel daarvan u in zit. Maar alles wat daarin zit, heeft de Heer Jezus van tevoren daarin gestopt. En uiteindelijk is het een beetje strijd in uw leven, maar komt het goed? En gaan de dingen misschien hier op aarde zichtbaar worden? Misschien wordt het nooit zichtbaar. En hoef je alleen maar te arbeiden in het werk van de Heer. En zult u nooit begrijpen waarom dingen zo moeten gaan. Misschien krijgt u pas antwoord. Zoals het lied zegt, als we straks in uw hemel komen. En leer mij dan maar om te volgen zonder vragen. Leer mij dan maar om mijn hand in uw hand te leggen. Maar ga mij niet zeggen dat u niet bruikbaar bent voor de Heer. De Heer heeft met ieder een doel in het leven. En dat doel? Ik weet het niet, want ik ben de Heer niet. Ik weet wel, ik ben een van zijn dienstknechten. En ik hoop dat ik u hier in vanochtend heb mogen bemoedigen om naar dat doel te kijken. En dat doel te zoeken in uw leven. En te kijken, waarin ben ik waardevol voor de Heer? En nee, dan hoef je niet allemaal te gaan spreken. Echt niet. En nee, als je dat heel eng vindt, hoef je ook niet op de markt te gaan staan evangeliseren. Hoe mooi dat ook zou zijn. Maar wat je wel mag gaan doen, is om in je eigen omgeving in stil te gaan staan. In je binnenkamer die stap terug te doen. Zeg, oké, Heer, zeg maar. Is dat in je werk? En als je met pensioen bent, is dat naar je buurman, naar je buurvrouw? Is dat gebed? Ik mag heel graag oudere mensen bezoeken in dat pastoraat. Ik vind het zo heerlijk om altijd te horen, ik heb voor je gebeden. Ik denk, oh, dank u wel, broeder, dank u wel, zuster, want ik kan het niet, ik ben niks. Ja. Maar als ze weten dat ik hier sta te spreken, dan wordt er op dit moment voor mij gebeden. En dat hebben we met elkaar nodig. Want wie zijn wij? Wij zijn helemaal niks. Wij zijn slechts een ballonnetje, waardoor de Heilige Geest werk kan gaan doen. U bent waardevol voor de Heer. Beseft u dat? Want het is wel leuk om hier elke zondag en zondag te komen. Maar u bent waardevol. U bent dienstbaar voor die ander. Zoals de Heer Jezus ook zegt in die tekst. Ik geef mijn leven om mijn velen te redden. Daarvoor kwam hij. Hij kwam hier niet voor de gezelligheid. Alleen weet u wat het lastig is? Als je dit gaat erkennen in je leven, nou, dan moet je toegeven dat je sommige dingen moet loslaten. En juist daar als mensen hebben wij zoveel moeite mee. Die vier vrienden konden het dak eraf lopen, konden die man rustig aan naar beneden laten zakken, maar daarna moesten ze hem loslaten. En was het aan de Heer Jezus om daarmee aan de gang te gaan? De Heer Jezus zegt, hij zag hun geloof. Maar hij gaf genezing op een ander vlak. Denk niet dat die vier vrienden dankbaar waren, dat Jezus zei, nou, je zonden zijn vergeven, tik het naar de hemel. Ja, daar hadden die vier vrienden niks aan. Want als het verhaal daar gestopt was, hadden ze nog steeds ergens door de menigte heen die vriend moeten oppakken en weg moeten dragen. En toch was dat de enige en de beste genezing die je kan krijgen. Rust voor je ziel, heb ik het hier ook een keer over gehad. Wat de Heer Jezus doet, is goed. Maar dat kunnen we pas zien als wij dingen loslaten. Ons wensenlijstje doet er niet toe. En ik vind het mooi dat jullie bezig zijn met een doopdienst. Ik had het hier in mijn voorbereiding over. Toen dacht ik, meestal zie je dat met de doop, hè? Ja, ik moet eerst nog dit. En ik moet eerst nog dat. En dan ben ik goed genoeg om gedoopt te worden. Of het Heilige Avondmaal te vieren. Dat is ook zo één. Ja, maar ik heb dit nog en ik moet dat nog en ik moet dat nog. Nou, alles wat je moet voordat je aan de avondmaal gaat, of voordat jij je goed genoeg vindt om gedoopt te worden, moet je elke zaterdagavond afvinken. Want als je hier in zijn huis komt, maar het is niet in orde met je broeder of zuster, moet je niet hier komen, moet je daar naartoe zijn, Matthäus 5. Waardevol voor de Heer zijn, betekent niet dat jij aan het werk moet, of dat u aan het werk moet. Dat betekent dat je heel veel dingen moet loslaten en zeggen, nou Heer, zeg het maar. Wat wilt u dat ik ga doen? En dan ga je een heleboel dingen leren. Er gaan een heleboel dingen doen waarvan je zegt, ja Heer, hoe dan? Ik kan het niet. Weet je, net als deze ballon, weet je, ja, ik ben dat tuintje eronder en ik had mezelf, ja, incapabel. Maar het is zijn geest die door me heen zegt, hey hallo, het gaat niet om jou, het gaat om de Heer. Het gaat om van binnen. Van binnenuit ben je waardig. Je hoeft niet beter te worden. Je bent goed genoeg zoals je bent. En als u, als jij de dingen loslaat, gaat juist de Heer aan het werk. Weet je, dan pas komt de betere versie van jezelf. Niet als je zelf zegt, oh Heer, heeft u een mooie taak? Ja, doe ik even. Komt wel goed. Gaat het niet worden, ben jij aan het werk. Ik hoop dat u gezien heeft dat we waardevol voor de Heer mogen zijn. En stel dat je zo vast zit in je leven. Dat je hier zit en dat je zegt, ja, mijn had leuk verhaal, leuke voorbeeld, is super gedaan, jongetje. Maar wat moet ik hiermee? Als dat zo is, en u gelooft mij niet, dan ben ik daar heel blij mee. Als u nou gaat zeggen, joh, dat het verhaal uit Marcus 2 geloof ik niet, ga ik moeite met hem hebben. Krijgt u een tweede huiswerkopdracht. Dan hoop ik dat u deze week eens de tijd gaat nemen om nummer 22 te lezen. Nummer 22 is namelijk het verhaal van Biliam. Biliam met zijn ezeltje. En dan mag je specifiek vers 28 gaan lezen. Dat was huiswerk niet. Nu moet je opletten. Heel simpel, als je het verhaal van Biliam gaat lezen en God spreekt door een ezel. Hallo lieve mensen. Als God een verlamde kan gebruiken en die zegt, die verlamde is voor mij waardevol. Als God een ezel kan gebruiken, dan zal ik toch vast wel iets met u kunnen. Ja? Ik denk dat de grote vraag is niet of dat God iets kan met u. Ik denk dat de grote vraag is die ik u vanochtend voorhaal. Durft u de dingen zo los te laten en u zelf in de handen van de Heer te leggen. En te zeggen, ja Heer, wat u doet is goed. En gaat u dan maar in mijn leven aan het werk. Kijk maar naar vers 12, wat er dan gebeurt. Vers 12. Die verlamde man stond meteen op. Hij luisterde dus naar de Heer Jezus. Hij had ook kunnen zeggen, ja, hallo, wat is dat nou voor een opdracht? Ik ben toch verlamd, heb je het niet gezien? Het dak moest eraf, ik moest hier. Hoezo kun je dat dan aan me vragen? Hoe kun je dat bedenken? Nee, deze man, die luisterde naar de Heer. Hij stond op. Maar dat was wel iets wat hij moest doen, hè? Het was een keuze. Het was een keuze om te gaan staan. Die keuze hebt u ook. Maar wat zegt u tegen de Heer? Of zegt u, oké, Heer, als u het zegt, ga ik het doen? Ik zou niet weten hoe. Hoeft het niet. Je moet het alleen maar doen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Geen schijnwerpen voor de toekomst. Nee, licht genoeg om de volgende stap te zetten. En als hij zegt, zet die stap, oké, ga je doen? Dat betekent een hele hoop loslaten en het van hem gaan verwachten. Weet u wat ik zo mooi vind? In vers 12, hij zegt, hij stond op en hij ging voor het oog van allen naar buiten. Hij krijgt geen applaus of zo. Nee, wat staat er? Ze waren alle buiten zichzelf. En God verheerlijkte. Daar gaat het om in ons leven. Als je bruikbaar bent voor de Heer, gaat het nooit om jou. Of om u. Of om wat jij doet. Of om hoe slim jij bent. Het gaat altijd ter verheerlijking van de Heer. Amen. Mag ik met u danken en bidden. Dank u wel, lieve Heer God, voor uw woord. Dank u wel dat we er zoveel uit kunnen halen. En Heer, zoals we aan het begin zeiden, dan is ons gebed, Heer, dat we ook vanochtend hierdoor weer bemoedigd mogen worden. Heer, als er een taak voor ons ligt, of een opdracht voor ons ligt. Heer, misschien is dat maar simpel ons sjouwen. Of misschien is het wel dat u ons roept om te spreken. Of het voorbeeld dat wij kennen om dat door te geven. Heer, dat het zo mag zijn dat we ook door uw kracht mogen opstaan, zoals deze verlamde man dat deed. Dat we mogen weten en beseffen dat we niet zomaar gemaakt zijn. Maar dat er altijd iets is waarin we u kunnen verheerlijken. Zodat de mensen om ons heen versteld zullen staan. En Heer, we weten van zoveel mensen die ziek zijn of die niet kunnen of die het zwaar hebben, waar lijden, waar strijd is op het levenspad. En ook dan, Heer, is het soms moeilijk om te zien waar dat goed voor is. Maar Heer, ons goed is niet uw goed. Heer, en uw gedachten zijn zeker niet onze gedachten. Heer, maar we mogen wel danken dat u ook in uw woord zegt, ik heb goede gedachten over jou. Gedachten vol van hoop. Voor een goede toekomst. Heer, die toekomst, Heer, die zullen wij misschien hier op aarde wel nooit zien. Heer, maar straks, als we in uw hemel komen, Heer, dan zal het duidelijk zijn. Heer, dank u wel dat u ons hier het leven geeft. Heer, dat we ook dat niet alleen hoeven doen. Maar dat u met uw geest in ons en door ons heen wil werken. En dan is tegelijkertijd ons gebed. Ken mij en toets mij. Zie of er in mij een eindeloze weg is. Zodat u die kan wegnemen. Heer, zodat u met uw geest alle ruimte, alle vrijheid krijgt. Heer, voor welk werk u dan ons ook roept. Dank u wel dat u als grote God ook weer zoiets wat wij niet kunnen begrijpen. Heer, waardoor ons als mensen wil werken. Heer, dat u de mensen roept om uw dienstknechten te zijn. Heer, dank u wel voor alles wat u door ons heen en voor ons wil doen. Heer, ga zo met ons mee, ook als we van hier gaan. In de week die voor ons ligt. Heer, alleen kunnen we het niet. Dank u wel. Dat het niet zomaar een vraag hoeft te zijn, maar dat het een belofte is dat u meegaat. En helpt u ons dan maar om elke dag maar weer in raad van u te verwachten. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar daarvan zingen. Ik wandel in het licht. Ik ga 2 versen eerder lezen. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, tegenwoordig mag je daar aan toevoegen zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van onze God zij en blijven met ons allen door die troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Van nu af totdat het moment dat Hij komt en ons geloof over zal gaan in dat wonderbaarlijke aanschouwen, dat heerlijke bij Hem zijn. Daar, in die stad van palenpoorten waar geen pijn en geen verdriet meer is. Maranatha, Heer Jezus. Amen. Tot die tijd mogen we weten dat Hij dingen van ons verwacht. En dat we stap voor stap, rustig en stil, Hem mogen volgen. We zingen ons slotlied. niet weten waarom dat de collecte is bij uitgebracht.